U luistert naar Zuiderlicht. Pastor Pieter Zimmerman werpt in deze podcast zijn licht op zaken die hem raken. In het kerkelijk leven, de actualiteit en het pastoraat. Een persoonlijk woord met een flinke dosis inspiratie. Een rugzak vol kennis en een vleugje eigenzinnigheid.
Broeders en zusters in Christus, beste luisteraars van Radio Maria. Van harte welkom bij deze nieuwe uitzending van de podcast Zuiderlicht. Waarin we proberen elke week het licht van de Heer te laten schijnen over actuele ontwikkelingen in onze kerk, in onze wereld. Het licht te laten schijnen op de feesten die onze kerk viert. En vandaag wil ik wat met u gaan spreken over het feest dat wij vandaag midden in de vastentijd vieren. Namelijk het feest van Sint Petrus Stoel. Een feest dat werd ingevoerd in onze kerk in de 4e eeuw. Met als doel, en dan lees ik even voor uit de inleiding van het brevier van vandaag. Met als doel getuigenis af te leggen van de eenheid van de kerk die op de apostel Petrus is gegrondvest. Dus in andere woorden, dit feest wat we vandaag vieren is een feest van eenheid in de kerk. De cathedra, dat wil zeggen de zetel van de heilige apostel Petrus. Die sinds jaar en dag natuurlijk is gevestigd in Rome. En u voelt aan natuurlijk wanneer we gaan spreken over de zetel van Petrus, over de zetel van de paus, teken van eenheid, dat we meteen een beladen thema aansnijden. In onze tijd is het thema van de paus helaas erg beladen geworden. Je hebt grote voorstanders, je hebt grote tegenstanders. Je hebt een grote groep die er liever helemaal niet over praat om alle spanningen te vermijden. En ik wil er vandaag toch wat over gaan spreken. Ik geloof namelijk dat bepaalde onderwerpen in onze kerk helemaal doodzwijgen uiteindelijk ongezond is en ook verstikkend werkt. En daarom wil ik vandaag wat gaan spreken over dat ambt van de apostel Petrus, het pausambt. En ik wil dat ook een beetje naar het hier en nu vertalen. Wat betekent dat voor onze tijd? Wat betekent dat voor de huidige paus? Nou, ik zal zoals gebruikelijk gaan beginnen met gebed. En ik zal een deel van een gebed bidden uit het katholiek gebedenboek. Dat is gericht tot de apostel Petrus, de eerste paus. En voor dat gebed zullen we het eerst even stilmaken van binnen. In de naam van de Vader en de Zoon en de Heilige Geest. Amen. Roemrijke heilige Petrus, ter beloning van uw levendig en offervaardig geloof, van uw diepe en oprechte nederigheid en uw vurige liefde bent u door Jezus Christus op heel bijzondere wijze bevoorrecht, bovenal met de voorrang onder al de apostelen en het primaat over de universele kerk, van welke u bovendien tot rots en fundament gesteld bent. Verkrijg voor ons de genade van een levend geloof, vrij van alle vrees, om zich te uiten zonder geschipper. Ja, bereid om zo nodig liever bloed en leven te offeren dan zich te verloochenen. Amen. Vrienden, als we kijken naar wat een paus is of wie de paus is, dan komen we onherroepelijk natuurlijk uit bij die eerste paus. Je zou kunnen zeggen het archetype van alle pausen die na hem kwamen, de heilige apostel Petrus. En ik heb enkele maanden terug al een keer een podcast ingesproken, misschien mooi om nog terug te luisteren, Petrus de Rots. En die gaat over Petrus als eerste paus met al zijn kracht en al zijn zwakheden. Ik heb daarin genoemd, ik ga dat even heel kort herhalen als inleiding voor wat ik zo dadelijk in deze podcast wil gaan vertellen. Ik heb daarin genoemd dat Petrus natuurlijk door Jezus wordt benoemd tot rots. Hij heette eerst Simon en hij krijgt van de Heer de naam Petrus. En dat is op het moment dat hij zijn geloofsbelijdenis doet dat Jezus Christus de Zoon is van de levende God. Dus Jezus heeft net gevraagd aan zijn apostelen, wie zeggen de mensen dat ik ben? En uiteindelijk Petrus geeft het goede antwoord. En in navolging van dat antwoord, of als een soort bevestiging van dat antwoord, zegt Jezus, gij zijt Petrus, gij zijt Kefas, de rots. Dus op het moment dat Petrus uitspreekt dat Jezus Christus de levende Zoon van God is, dan is hij de rots. Dan is hij een goede paus. Meteen daarna, in dezelfde Bijbelpassage, wordt dezezelfde Petrus Satan genoemd. En wat is daarvan de reden? De reden is dat Petrus dan probeert te voorkomen dat Jezus Christus door het kruis, door de dood, uiteindelijk de verlossing zal brengen. Petrus probeert zijn Heer te behoeden voor dit lijden. En Petrus wordt zeer streng toegesproken door Jezus. Ga weg, Satan, weg achter mij. Dus blijkbaar in deze ene persoon, Simon Petrus, is zowel een heilige paus aanwezig, die te pas en te onpas durft te verkondigen dat Jezus Christus de Zoon van God is, maar is ook de Satan werkzaam, die probeert Jezus Christus weg te houden van het kruishout. En dat is heel veelzeggend, want wat hier in deze Bijbelpassage gebeurt uit Matteüs, zal later natuurlijk op het besliste moment van de kruisdood van Jezus als het ware volledig zichtbaar worden. We zien dat daar Petrus zich in zijn meest menselijke kant laat zien en dat die voorspelling van weg Satan uiteindelijk daar tot voltooiing komt. Wat zien we gebeuren vlak voor de kruisdood? Nou, we weten natuurlijk die overbekende Bijbelpassage waarin Petrus Jezus verloochent. Ik ken die man niet. Dramatisch gebeuren, waar hij natuurlijk ook diepe spijt van zal krijgen. Hij zal bittere tranen wenen om uiteindelijk zich toch weer tot dezezelfde Heer te wenden. En dit is heel veelzeggend, niet alleen voor deze ene apostel, maar voor het pausschap als ambt. Waarom? In deze Petrus heeft Jezus Christus alles meegegeven wat alle andere Petrussen na hem zouden erven. Namelijk het primaatschap, het herderschap. Petrus is de opperste herder van de kerk, de paus is de eerste van de apostelen. En ook de macht om te binden en te ontbinden. Wat uiteindelijk zal worden bevestigd in het Eerste Vaticaans Concilie als de onfeilbaarheid van de paus. En ook daarover heb ik de vorige keer gesproken. Die onfeilbaarheid betekent wanneer de paus een uitspraak doet vanaf zijn zetel, vanaf zijn kathedra, wat we vandaag dus vieren. Dan pas, op het moment dat hij een dogmatische uitspraak doet, is hij onfeilbaar. Dus niet alle uitspraken van de paus zijn onfeilbaar, alleen wanneer hij zich dogmatisch uitspreekt. En dat in verbondenheid met de bisschoppen wereldwijd doet. En dat is ook belangrijk, want ergens is dat ook logisch natuurlijk. Op het moment dat elke uitspraak van Petrus bindend zou zijn, of op het moment dat elke uitspraak van Petrus leergezag zou zijn, dan zou ook die uitspraak van Petrus vlak voor de kruisdood van Jezus leergezag zijn geweest. Op het moment dat Petrus dan zegt, ik ken die man niet, dan hadden we dat allemaal moeten aannemen als waarheid. En dan hadden wij als kerk, eerst de apostelen en later wij, allemaal moeten gaan zeggen, ik ken die man niet. Ja, natuurlijk een beetje een onnozele gedachte, want dat zou absurd zijn als wij als geloofsleer gaan aannemen dat we Jezus Christus niet kennen. Maar ik noem het om aan te geven dat ook een paus kan feilen. Op het moment dat we het hebben over onfeilbaar leergezag, dan wil dat niet zeggen dat elke uitspraak van een paus altijd meteen de spijker op de kop van de waarheid is. En dat is belangrijk om die gedachte ook mee te nemen naar onze tijd. We horen in onze tijd veel kritiek op onze paus. We horen ook veel hulde aan onze paus. Maar wat we minder horen is, in hoeverre is deze paus, of welke paus in de loop van de geschiedenis ook, de waarheid aan het dienen? En in hoeverre is de paus aan het uitspreken dat Jezus Christus de Zoon is van de levende God? Want dat, hebben we net gehoord, maakt uiteindelijk de paus tot een goede paus. En dat hij dat ook te pas en te onpas doet. Want op het moment dat we als kerk, met de paus aan het hoofd, durven uitspreken, Jezus Christus is de Zoon van de levende God, maar vervolgens zien dat wanneer hij wordt gekruisigd, wij hem alleen laten, zoals Petrus dat destijds deed, dan zijn we uiteindelijk nog steeds die voorspelling van Jezus, ga weg Satan, aan het vervullen. En ja, ik hoop dat dit een beetje te volgen is, maar het is belangrijk ook voor onze tijd om dat helder te zien. We moeten inzien dat niet zomaar elke uitspraak van de paus een goede uitspraak is, per definitie. Nee, een goede uitspraak van een paus is als het bijdraagt aan het getuigenis Jezus Christus is de Zoon van de levende God. Wat uiteindelijk Petrus zelf zal bevestigen na de verrijzenis, wanneer hij tot driemaal toe zijn liefde voor de Heer zal uitspreken. Wat hij eerst in theorie uitsprak, zou je kunnen zeggen, en wat hij met een beetje hoogmoed waarschijnlijk had uitgesproken. Want hij wist het, Jezus Christus is de Zoon van de levende God. Maar die wetenschap, die kennis, was nog niet in zijn hart neergedaald. En daarom had hij nog niet genoeg wortels, nog niet genoeg stevigheid, nog niet genoeg fundament als rots om uiteindelijk dat getuigenis ook stand te laten houden aan de voet van het kruis. Waarom niet? Ja, heel eenvoudig, hij was natuurlijk zelf bang om te lijden. Hij was bang dat op het moment dat hij daar Petrus, of dat hij daar Jezus had beleden als zoon van God, dat hij zelf ook aan het kruis was genageld. Dat was natuurlijk zijn angst, eigenbelang. En daarom is het ook veelzeggend dat Petrus uiteindelijk dezelfde dood als Jezus sterft. En in die dood van Petrus zien we eigenlijk de ware apostel volledig tot bloei komen. We kennen allemaal die uitspraak, eind goed, al goed. Nou, dat geldt voor Petrus ook. Hij heeft gewankeld in zijn geloof. Jezus heeft zelfs voor hem gebeden dat zijn geloof niet zou mogen bezwijken. En dat hij, nadat hij zijn geloof had teruggevonden, ook zijn broeders en zijn zusters zou versterken. En dat zien we natuurlijk als het ware tot een climax komen in zijn eigen kruisdood. Op het moment dat Petrus daarheen gaat waar hij niet heen wil gaan. Zoals Jezus ook zal aankondigen. Dus in dat leven van Petrus en in het getuigenis van Petrus zit alles wat een goede en een slechte paus kan hebben. Een goede paus verkondigen dat Jezus Christus de levende Zoon van God is. En dat tot driemaal toe in liefde ook bevestigen en daarmee zijn ambt aanvaarden. En een slechte paus, een paus die dat niet durft te verkondigen en die niet het kruis met de Heer durft te dragen. Dat zien we in de verloochening van Petrus. En als we dat even vertalen naar onze tijd, dan zien wij een wereld waarin Christus meer en meer gekruisigd wordt. We zien een wereld waarin het geloof in het gunstige geval nog geduld wordt en in het ongunstigste geval zelfs wordt vervolgd. En dan heb ik het over de gelovigen. Diegene die Christus als zoon van God beleiden. En we zien dat in dit enorme moeilijke spanningsveld ook onze kerk een hele moeilijke tijd doormaakt. Namelijk, gaan wij mee met de geest van deze tijd in ons getuigenis, of durven wij uiteindelijk Jezus Christus te verkondigen te pas en te onpas, ook wanneer hij aan het kruis wordt geslagen? Je ziet bijvoorbeeld aan de kerk in Duitsland, maar niet alleen in Duitsland, natuurlijk op vele plekken in de wereld helaas, zie je daar een kerk ontstaan die dat getuigenis niet durft te geven. Daar kunnen we heel helder over zijn. Op het moment dat je niet te pas en te onpas durft te verkondigen dat de leer omtrent de seksualiteit, omtrent het gezin, het huwelijk, dat die door onze Heer is gegeven, dan zijn we direct of indirect ontrouw aan God zelf. Dus we zien daar dat de geest van de wereld in conflict is met de Heilige Geest van God en dat er op veel plaatsen mensen door de knieën gaan om maar niet dat kruis te hoeven dragen. Want op het moment dat je dan wel blijft getuigen dat Jezus Christus de waarheid is en dat zijn waarheid tot ons is gekomen in 2000 jaar traditie, neergeschreven in onze catechismus, op het moment dat je dat gaat ontkennen, dan ben je eigenlijk aan het doen wat Petrus deed op het moment dat Jezus werd gekruisigd. En helaas zien we dat in de hoogste regionen van onze kerk ook gebeuren. En ik zeg dit niet als een veroordeling, dat is namelijk helemaal niet aan mij. Maar ik zeg wel dat we zien dat in de hoogste regionen van onze kerk helaas ook niet altijd wordt gekozen voor de waarheid en voor het kruis. Ik zal hier geen concrete voorbeelden gaan noemen van waarom ik dat geloof. Ik denk dat we tal van voorbeelden kunnen aanwijzen natuurlijk. Maar wat ik belangrijker vind is de vruchten te noemen. Wat zijn de vruchten die we zien in onze kerk op dit moment? Heel veel verwarring, heel veel strijd. Bisschoppen die tegen elkaar opstaan. En dat is uiteindelijk een teken natuurlijk van verdeeldheid. Verdeeldheid, het woord duivel, diabol, diabolos, betekent hij die alles door elkaar gooit, dus hij die verdeelt. En we weten dat de vrucht van de aanwezigheid van God is eenheid. En daarom mogen we ook vurig bidden dat de paus zelf, in navolging van Petrus, te pas en te onpas durft te getuigen van zijn liefde voor de Heer. Ik zeg in navolging van de apostel Paulus bewust te pas en te onpas. Dat betekent ook wanneer wereldse machten de paus proberen af te brengen van deze eerste missie van de kerk, namelijk verkondigen dat Jezus Christus de Zoon is van God en dat hij ons redt aan het kruis. Dat betekent dus ook dat wanneer de Verenigde Naties met allerlei plannen komen die het leven willen aanvallen, plannen om abortus te bevorderen, etcetera, juist dan, de onpas, om het zo te noemen, zou een paus ook zich moeten uitspreken. En ook helder moeten uitspreken, dat dat door heel de kerk en de hele wereld klinkt. En dat betekent, en daarmee wil ik vandaag gaan afsluiten, dat de eenheid die de paus kan brengen, altijd begint bij de eenheid die hij hoort te brengen tussen hem en God. Tussen Petrus en Jezus. Want we noemen de paus wel de bruggenbouwer, Pontifex Maximus. Maar de eerste brug die de paus hoort te bouwen is de brug tussen aarde en hemel. Dus op het moment dat hij trouw blijft aan de voet van het kruis, wanneer het niet populair is om je uit te spreken voor Christus, dan zal die eenheid bewerken tussen de hemel en de aarde. En hij zal ook eenheid moeten bewerken tussen het hier en nu en de kerk van alle eeuwen. Want op het moment dat er een breuk is tussen datgene wat wij nu verkondigen en datgene wat er in alle eeuwen is verkondigd, is er ook een breuk in het lichaam van Christus. Want wij vormen één lichaam met alle heiligen van alle eeuwen. Dus we kunnen niet ineens iets anders gaan verkondigen dan datgene wat er 2000 jaar is verkondigd, want dan komt er een wond, een snede in dat lichaam van Christus. Dan wordt er ineens een lidmaat afgesneden van dat grote lichaam wat wij vormen in de hemel, op aarde en in het vage vuur. En pas als die eenheid er zal zijn, allereerst de eenheid met de drie ene God, de eenheid met het lichaam van alle eeuwen, dan pas zal er ook eenheid komen in het hier en nu tussen de bisschoppen. En daarom mogen we van harte en vurig bidden dat onze paus werkelijk in de voetsporen van Petrus mag treden, werkelijk uit mag spreken ten overstaan van heel de wereld: Gij zijt de Christus, de Zoon van de levende God, te pas en te onpas. Tot driemaal toe ik hou van u, en uiteindelijk dat hij zijn leven durft te geven voor de kerk, in een martelaarschap. En u weet, martelaarschap hoeft niet altijd bloedig te zijn, maar wel het durven lijden voor de kerk, het durven dragen van het kruis. Nou, ik hoop dat u een hele mooie feestdag vandaag hebt en dat u inderdaad vandaag uw gebeden intensiveert voor de paus. Dat hij inderdaad als een ware Petrus zich in de komende maanden, jaren volledig tot Christus mag keren.
U heeft geluisterd naar Zuiderlicht, de podcast van priesterdirecteur Pieter Zimmerman. U kunt de podcast terugluisteren via de audiotheek op de website of in de app van Radio Maria.